Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten samen de dienst voort met het zingen van Psalm 117. Het is een van de psalmen die de Heer Jezus zelf gezongen heeft in de nacht dat hij verraden werd. Een bijzonder woord uit het Oude Testament wat al zingt over het heidendom wat ook hem de lof zal toebrengen. En dat ook door het werk van de Heer Jezus Christus alleen. Wij gaan het ook mee zingen. Looft, looft de Heer gij heidendom 117 en daarvan vers 1. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 129 het eerste en ook het tweede vers. Het zijn aangrijpende woorden, psalm die we ook niet zo heel veel zingen. Maar u zult wel merken als we hem zingen, dat we daar ook kunnen denken aan wat de Heer Jezus overkomen is. We staan er in de woordverkondiging ook bij stil. Als Psalm 129 al zingt, men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd en wreed hun voren lang getogen. 129, 1 en 2, maar vooraf doen wij belijdenis met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die ook tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk, beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij zijn samengekomen in het huis van gebed. Laten we ook samen bidden of de Heer zijn zegen wil geven over de bediening van het woord. Laten wij samen bidden. Heere God in de hemel, u die de Almachtige bent, die de majesteitelijke bent, zoals wij in woorden zelf niet zouden kunnen zeggen. Het is dat u het ons voorzegt en wij mogen het nazeggen, maar wij doorgronden niet de grootheid en de heerlijkheid van u. Maar nochtans komt u zo diep tot ons, daalt u tot ons neer en u doet dat in de bediening van het woord. En waar het woord bediend wordt, daar doet u dat ook in uw Zoon, de Jezus Christus, omdat het iedere keer opnieuw over hem gaat. In de woorden die wij lezen, in de psalmen die wij zingen, psalmen die u zelf gezongen heeft, ook in de nacht van uw lijden, psalmen die van u spreken, hoe u van meet af aan al vanaf uw geboorte geleden hebt. Zeker in het bijzonder aan het kruis, maar niet te min, uw komst al naar deze aarde. Wij proberen ons dat in gedachten te nemen, ook als wij in deze lijdensweken uw lijden overdenken. Maar wij zijn nog nooit in de hemel geweest. Wij kunnen het ons niet voorstellen wat dat is om op een plaats te zijn waar geen zonde is. Waar u alleen de lof ontvangt. Waar geen onheiligheid is. Heere God, wij zijn hier op deze aarde en of we nu als puber in de kerk zitten of als ouderen of als kind. Wij leven niet alleen te midden van de onheiligheid. Maar dat zondige, dat onheilige, dat zit van meet af aan in ons. Het komt er bij tijden ook uit. Wat moet dat voor u geweest zijn? Toen u neerdaalde op deze aarde. En toen de aarde niet meer was zoals u hem geschapen had. Toen sprak u immers. En God zag dat het volmaakt. Dat het goed was. Toen u de mens zag. Was zelfs de mens voor u tot een verheuging. En u heeft een vermaak gehad. Maar Heere God, toen u naar de aarde kwam, toen was er voor u al geen plaats. Wat moet u geleden hebben van al de zonde die u gezien hebt, niet alleen die zichtbaar was, maar zoals u zelf spreekt, die u ook zag op de bodem van ons hart. En daarom bidden wij ook vanavond, Heere God, laat ons als jongeren en als ouderen niet denken dat wij het er beter van af hebben gebracht dan een ander. Want u kijkt net iets verder. U gaat ook vanavond zomaar de rijen door. En u ziet wat er in ons hart leeft. En wat er aan gedachten is. En dan noemt u het zomaar op, Heere God. Daar is doodslag, daar is haat, daar is onreinheid. Daar is vleeselijke begeerte, daar is hoererij. Toen u naar deze aarde kwam, Heere God, en daaronder geleden hebt, ook van de afkeer van mensen. Zelfs uw vrienden die u hebben verlaten. En nochtans, en doe ons dat ook vanavond zien, nochtans hebt u uw werk voortgezet. Dat doet ons verwonderen. En dat laat u ons verkondigen, dat u het werk tot het einde toe hebt volbracht. Als u dat uiteindelijk uitroept aan het kruis, dan is er niets wat u nog had moeten doen tot onze zaligheid. Heren, wij houden heel veel vragen over in dit leven. Er zijn heel veel dingen die wij van u niet weten. Maar dit openbaart u ons wel. Hoe u in uw Zoon, de Jezus Christus, tot ons neerdaalt en ons roept en ons nodigt en ons toont. Het zaligmakend werk van uw Zoon, de Jezus Christus. Wij gaan die woorden lezen. Wij gaan ze met elkaar overdenken. En geef dat wat in de studeerkamer overdacht is, dat het weer helder voor ogen mag staan. En neemt u ons als gemeente, neemt u er ons in mee, o Heilige Geest. U die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Werk vanavond ook in ons midden. Opdat wij het misschien wel voor het eerst, maar het kan ook zijn opnieuw, opdat wij het werkelijk mogen doorzien, wat het lijden van Christus ook voor ons in onze plaats betekent. Opdat we er troost uit mogen putten, opdat we er houvast in mogen vinden. Want waar zouden wij anders houvast vinden in dit leven dan bij u alleen? Waar anders horen wij woorden van zaligheid dan bij u alleen? Heere, wees zo in ons midden, niet verdiend door ons. Geen enkele reden dat u naar ons moet luisteren. Integendeel, verhoor en verhoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan enkele woorden lezen uit het Evangelie van Johannes. En ik wil dat doen vanuit hoofdstuk 18 tot en met hoofdstuk 19. Ik wil in hoofdstuk 18 beginnen bij vers 28. En wij lezen door in hoofdstuk 19 tot vers 16. En in heel deze pericoop komen wij in het rechthuis van Pilatus. Johannes 18 vanaf het 28e vers. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Het was morgens vroeg en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordde en zeide tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het paascha in loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. De krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. Zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weten dat ik in hem geen schuld vinde. En Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, het purperen kleed. Pilatus zei tot hen: ziet, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hem: neemt gij die de hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. En als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het paasgaan omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg. Neem weg, kruis hem. Pilatus zeide, zal ik dan uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan een over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, er zijn heel wat psalmen die over Christus zingen, ten diepste elke psalm. Dat zegt de Heer Jezus zelf als hij in gesprek is met de Emmausgangers en als hij zijn lijden uitlegt. En een van de psalmen waar het ook overduidelijk aan de orde is, is psalm 69. En wij gaan die ook ter voorbereiding op de prediking gaan wij die zingen. Psalm 69, het derde en ook het vierde vers. 3 en 4 van psalm 69. Ik heb vooraf voor u nog een enkele afkondiging. Wat betreft de kerkdienst op Deventer Goede Vrijdag 25 maart hoopt dominee Breur in de morgendienst om 9:30 en in de avonddienst om 7:30 voor te gaan. Zondag 27 maart, eerste paasdag, hoopt in de morgendienst dominee Breur voor te gaan, in de avonddienst dominee Vlijm uit Nieuwitter A. En maandag 28 maart, tweede paasdag, hoopt dominee Breur voor te gaan. En in deze dienst zullen 11 personen openbare geloofsbelijdenis afleggen. Vooral deze data die wij noemen geldt zo de Heer wil en wij leven. Wat betreft de gaven die wij mogen offeren voor de dienst van de Heere God. Wij mogen dat in de eerste plaats doen voor het Wycliffe Bijbelvertalers. In de tweede plaats voor de kerk. In de derde plaats aan de uitgang voor de kerk. Mag bij de Wycliffe Bijbelvertalers misschien ook wel zeggen, wat een bijzonder voorrecht dat u en jij allemaal je Bijbeltje voor je hebt liggen. Mijn broer doet zelf Bijbelvertaalwerk voor de Lika-stam in Afrika. En ik heb het daar gezien hoe toen het eerste Lucas-evangelie uitkwam, hoe de mensen dat wat ze uitgedeeld kregen, beetpakten zo voorzichtig en het werkelijk aan hun hart drukte toen ze voor het eerst het woord van de Heere God in hun eigen taal mochten lezen. Dus wij bidden ook of de Heere God deze gave wil zegenen tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Wij gaan daarna zingen uit Psalm 69, het derde en ook het vierde vers. Gemeente jonge vrienden, tekstwoord voor vanavond, de kerntekst, die lees ik uit Johannes 19, het vijfde vers. En ik lees met u en jou nogmaals. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, ziet de mens. Ik heb boven de preek geschreven, onschuldig verklaard. We hebben dat tot 3 keer toe gelezen. Ik vind geen schuld in deze mens. Onschuldig verklaard. En toch veroordeeld. Onschuldig verklaard. En toch veroordeeld. Jongens en meisjes, ik begin vanavond bij jullie. Opdat je het ook iets voor kan stellen. Wat er vanavond aan de hand is als ik jullie en u meeneem naar de openbare rechtszitting. De wereldlijke rechtszitting. Misschien heb je wel eens alleen gestaan. Je mocht niet meedoen, om wat voor reden dan ook. Je hoorde opeens niet meer bij de groep. Ze wilden je niet meer bij hebben. Vandaag gebeurt dat soms letterlijk, dat je op een schoolplein helemaal alleen komt te staan. Of je bent verdrietig omdat ze je uit de groepsapp hebben gegooid. Zomaar, in 1 keer, gedelete. Dat is ook aangrijpend. Dat is altijd erg als je niet meer mee mag doen. Als je buitengesloten wordt. De groep waar je eerst te midden van je beweegde, die zelfs een bepaalde manier van veiligheid gaf, die kan dan zelfs angstig en bedreigend worden. De massa. Je wordt er bang van als je uit gaat schelden. Je probeert ze misschien mis te lopen. Je gaat wat later van huis, zodat je ze onderweg niet tegenkomt. Die pijnlijke opmerkingen van spot en aangrijpend. Als je alleen kan, weet je wat opvalt? Dat als er dan een paar bij zijn die toch nog wel iets voor je voelen, die durven vaak ook hun mond niet meer open te doen. Die staan dan een beetje op afstand te kijken. Kijk eens met me mee vanavond, want daar staat een man. Hij is nog niet zo oud. Hij is nog in de kracht van zijn leven, nog maar 33 jaar. En hij staat daar alleen. Hij is verlaten. Dat alleen zijn, dat is ingrijpend. Verlaten door zijn vrienden. Daar zingt Psalm 69 van. Daar zingt Psalm 38 van. Dat is blijkbaar ook heel aangrijpend geweest voor het lijden ook van de Heer Jezus. Dat zelfs zijn vrienden hem hebben verlaten. Hij is uitgestoten vlak hiervoor in hoofdstuk 18 door de kerk, door het Sanhedrin, door de godsdienst. Godsdienstig veroordeeld, gegeeseld, geslagen door de soldaten. En je moet goed met me meekijken, want het staat er uitdrukkelijk in de Bijbel dat we opgeroepen worden om te zien naar deze mens. Een mens staat er. Heel uitdrukkelijk, ziet de mens. Nou, als ik God naar deze mens kijk en ik vraag me af, is deze mens in die korte tijd dat hij heeft geleefd, in die 33 jaar, is deze mens tot zijn doel gekomen? De Genèvese catechismus, de catechismus van Calvijn, die stelt dat in het eerste vraag en antwoord. Wat is het doel van de mens? Heb je er wel eens over nagedacht wat je levensdoel is? Heel simpel vraag, zo vraagt de Genèvese catechismus dat, waar leef jij voor? En u? Waar leeft, wat is nou de diepste intentie waarvoor u leeft? Waartoe is de mens dan op deze aarde? En dan komt er een kernachtig antwoord, dat is opdat de mens God kennen. En dan gaat dat niet alleen om wat theoretische kennis, dat ook, zeker dat ook. Het gaat om een totaal kennen van God. wie God is. In het diepst van zijn wezen. Daar is geen mens meer, vanavond in de kerk ook niet, die dat kan zeggen. Deze mens die hier voor u staat, die hier voor u gesteld wordt vanuit Johannes 19, die heeft in datzelfde Johannes-evangelie, want dat is een kernwoord in het Johannes-evangelie, gezegd: u kent hem niet, maar ik ken hem. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. Daar was dus een volledige harmonie tussen de Vader en de Zoon. In de eenheid tussen Vader, Zoon en de Heilige Geest zit nooit disharmonie. Ze hebben elkaar ook volkomen gekend. Je merkt dat ook iets bij je vader en moeder. Die moeten ook een twee-eenheid zijn. En als het goed is, dan wat je vader zegt, zegt ook je moeder. Daar zit gelijkheid in. Nou, je weet wel, bij ons op deze aarde is dat niet altijd zo. Soms probeer je dat ook een beetje uit, om het tegen over elkaar uit te spelen. Dan zegt je vader iets anders dan je moeder en dan maak je daar misbruik van. Maar dat is bij God nooit zo. De Heer Jezus heeft de Vader tot in het diepst gekend. Laat dat helder zijn dat jij God de Vader niet meer zo kent, dat is zonde. Zonde, dat heeft in mijn begrip vaak met allerlei dingen te maken die ik verkeerd doe. Ja, dat ook. Dat komt eruit voort. Maar het diepste van het zondig is dat ik God niet meer ken, dat ik niet meer harmonieer met hem. Dat mijn gedachten niet meer hetzelfde zijn als de gedachten van God. Dat er een breuk is gekomen in het relationele kennen van God in de relatie. Maar deze mens niet. Als het over gaat om de vraag wie het koninkrijk van God mag binnengaan, wel, dat mag degene die God kent, en deze mag dan ook zo Gods koninkrijk binnengaan. Want in dat kennen, in die relatie tussen vader en zoon, zit geen breuk. Daar is voortdurend, en u mag daar heel het Johannes Evangelie op nalezen, met name de hoofdstukken 5 tot en met 8, maar in het bijzonder ook het hoge priestelijk gebed, hoofdstuk 17, vlak hiervoor, waar de Heer Jezus voortdurend op die eenheid heeft gehamerd. Ik hoop dat u met me mee naar hem kijkt. Als u hem ziet staan, dan zou u hem hier mogen verwachten in mooie witte kleding en met een lauwerkrans, een eerkroon op zijn hoofd. Kijk nog eens beter. Dat heeft hij niet. Dat is hier al aangrijpend als je goed gaat kijken in deze tekst. Dat hij uitkomt, zegt vers 5, niet met een kroon van eer, maar met een kroon van doornen. Niet met een wit kleed, maar met een harde purperen mantel. Dat is diezelfde man van wie ze zojuist geroepen hebben, Hosanna. Komt in, gij gezegend, mijn vaders. Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Zo gaat dat blijkbaar bij een mens. Het ene moment bejubelen wij hem. Het andere moment stoten wij hem, spugen wij hem uit. Want zo staat hij daar, ingehaald en uitgespogen. Hosanna en kruis hem. Vrijgesproken en veroordeeld. En waarom? Waarom veroordeeld? Wat is dat voor een mens die hier staat? Pilatus heeft zich over die vraag intens gebogen. Wie is deze mens? Wat is er met Jezus? Pilatus is daar niet achter gekomen. Er zijn blijkbaar ook ogen van het geloof voor nodig om dat te kunnen zien wie deze mens is. Pilatus heeft zich er in eerste instantie ook helemaal niet mee willen bemoeien. Hij heeft zich geprobeerd ervan af te maken als ze Jezus bij hem brengen als een kwaaddoener. Dan zegt hij: u hebt zelf een wet en naar die wet kunt u hem oordelen. Regel het alstublieft zelf. Maar zo eenvoudig was het niet. Want deze man was des doods schuldig. En die doodstraf mocht de Joodse wet niet uitspreken, volgens de Romeinen. En daarom hebben ze de toestemming van Pilatus nodig, een lastige kwestie. Om iemand ter dood te veroordelen, daar moet het toch ook een beschuldiging zijn. Gemeente moet niet vergeten, want dat is het bijzondere, ik weet niet of dat wel eens opgevallen is in onze geloofsbelijdenis, iedere zondag weer, dat deze Pilatus heel bewust in onze geloofsbelijdenis terugkomt. En dat heeft alles te maken met de vervulling van het Oude Testament, waarin het Oude Testament al gesproken heeft dat hij niet alleen onschuldig veroordeeld is door de Joodse raad die niets tegen hem kon vinden, maar ook de wereld, de heidenwereld, heeft niets kunnen vinden waarvan ze hem konden beschuldigen. Ik hoop dat u iets en jij ook tot de ontdekking komt en ik wil straks pas vertellen waarom dat ook voor ons zo van wezenlijk belang is, dat hier echt een onschuldig lam staat, die nooit geen zonde heeft gedaan. Wie is deze mens? Hooguit dat men zegt dat hij koning is. Nu zijn er in het Romeinse Rijk wel meer mensen geweest die zich koning hebben genoemd, ze zijn opgekomen. Ze hebben even geblonken en ze zijn weer weggezonken. Maar goed, dat zou dan voor die Romeinse rechter een aanknopingspunt kunnen zijn. Hij vraagt dat ook aan Jezus. Wie bent u? Bent u een koning? Die trekt het recht al krom. Het Romeinse recht, gemeente, dat is altijd, daar komt zelfs onze rechtspraak nog vandaan. Ik ben geen jurist. Dus ik weet niet alles van de rechtspraak, maar dit weet ik wel, dat ook zelfs in ons rechtssysteem van heel de West-Europese wereld zijn grondslag nog vindt in het Romeinse recht. Het Romeinse recht was altijd hoogstaand. Iemand werd niet zomaar, zelfs in de geschriften die wij kennen uit die dagen, wordt deze daad van Pilatus aangehaald als lafhartig. Hij heeft niet eens hoor en wederhoor toegepast. Hij maakt hier ten diepste al een beschuldiging. Jezus heeft dat door, want bij Jezus is de waarheid. Bij Jezus is ook het recht. Zegt u dit vanuit uzelf? Of zeggen anderen dit van mij? Pilatus die heeft daar geen antwoord op. En dan zegt Jezus, die wil daar wel iets op zeggen. Hij zegt, mijn koninkrijk, als het over mijn koningschap gaat, dan is inderdaad, ik heb een koninkrijk, maar dat is niet van deze aarde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, dan hadden mijn dienaren voor mij gestreden. Maar mijn koninkrijk is van boven, niet van hier. Gemeente, mag ik u dat ook eens vragen? Heeft u dat nog in de gaten? Gelooft u dat? Over dat koninkrijk van God. De Heer Jezus, dat koninkrijk hebben wij verlaten. Dat koninkrijk hebben wij de rug toegekeerd. Je moet niet vergeten dat toen de Heer Jezus zijn arbeid begon, 3 jaar geleden, op 30-jarige leeftijd, dat zijn eerste prediking is geweest. Om de mensen op te roepen, bekeert u, draait u om, ga niet verder bij het koninkrijk vandaan, maar bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Maar tegelijkertijd moet ik u zeggen, dat koninkrijk kunt u niet binnengaan, zoals u geboren bent. Als u naar uw eigen mensheid kijkt, zou dat van u ook gezegd kunnen worden tot 3 keer toe dat we geen schuld in u vinden? Wat denk je, zou dat van de dominee gezegd kunnen worden? Preek ook tegen mezelf. Tot 3 keer toe, ik vind geen schuld in hem. Hij mag het koninkrijk wel binnengaan. Zie deze mens hier met een hoofdletter. Natuurlijk mag hij binnengaan in het koninkrijk van God. Niet alleen de geestelijke rechtspraak heeft geen schuld in hem gevonden, maar ook de wereldlijke rechten niet. Hier staat echt een onschuldige. Letterlijk staat er in hoofdstuk 18 vers 38, ik vind geen enkele reden in hem waarom hij gestraft zou moeten worden. Pilatus spreekt Jezus formeel vrij. Onschuldig, vrijgesproken van rechtsvervolging. Het heeft geen enkele reden om het proces voort te zetten. Als het recht nu werkelijk zijn loop zou hebben, volgt hier vrijspraak. Jezus mag onvoorwaardelijk naar huis. En dan bedoel ik naar het huis met een hoofdletter. Vers 1 in hoofdstuk 19. Ik hoop dat u zich met mij ook verbaast. Het evangelie, dat moet ons bij tijden in verwarring brengen. Dat eerste vers klopt niet. Dat klopt niet met het recht. Hoe kan dat? Dat je iemand die onschuldig is, dat je die besluit te geeselen. Dit vers moet ons al in verwarring brengen. Hier gebeurt iets wat dwars tegen al de logica ingaat. Eerst al dat voorstel, Pilatus die probeert vanwege die massahysterie. Pilatus is ook bang voor de mensen. Wij doen soms veel dingen voor de mensen. Uit angst voor de mensen. Pilatus rekent niet met God. Uit angst voor die mensen om het wat op te lossen, heeft hij eerst al die onmogelijke keus gemaakt tussen Barabbas, dat betekent letterlijk zoon van de vader, en tussen die andere Barabbas, zoon van de vader. De een met een hoofdletter, de ander met een kleine letter. En als blijkt dat dat niet werkt, dan besluit hij Jezus maar te geeselen in de hoop. Dat is ten diepste nog zijn hoop geweest. Dus vanuit zijn motivatie zou je nog kunnen denken, hij heeft op zijn manier geprobeerd Jezus nog vrij te krijgen. Als dan dat volk hem zal zien staan, daar als de gegeeselde, dan zal hij wel meelij kunnen opwekken. En dan zal dat volk misschien wel meelijwekkend kijken en zo ze zeggen, nou ja, laat het hier maar bij. Maar u moet niet vergeten, God de Vader heeft hier ook de hand in. Hier gebeurt namelijk iets voor u. En voor jou. Zie, staat er, de mens. Daar gaat de mens staan. Hoe lazen wij het net in de geloofsbelijdenis, is het u opgevallen? Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en mens is geworden. Ik zou het lijden willen ontlopen. En ik zit niet te wachten op de diepe ellende die dit leven soms met zich mee kan brengen. Hij is ervoor gekomen om deze slagen op te vangen. Hij is ervoor gekomen om als mens in de plaats van mij te gaan staan. Gemeente, dit is een, ik hoop dat u het met me meepreekt. Die diepte, wie kan dat verstaan? Ik kan dat ook nooit in diepte verstaan, want ik ben ook mens, net als u en jij. Ik kom niet uit het zondeloze. Ik ken de heerlijkheid van de hemel in die zin niet. Maar hij was in de schoot van zijn vader. Hij werd gediend door al zijn engelen. Hij heeft daar nooit geen zonde gezien. Nooit geen onheiligheid. En nou komt hij om al die onheiligheid van jou, al die zonde van u, al die onreinheid van mij, om daar de klappen voor op te vangen. Dat aangrijpende Psalm 129, we hebben het gezongen, dat gaat hier in vervulling in vers 1. Kijk eens naar deze mens, hij staat daar niet meer met een volmaakt lichaam. Zijn lichaam is getekend, zijn lichaam is gehavend. Ik weet niet exact in detail hoe dat gegaan is, maar als u iets van de Romeinse tijd leest, hoe men geeselde, dan is dat zeer aangrijpend geweest. Psalm 129 geeft er woorden aan als ze zeggen, ze hebben mijn rug, hebben zij doorploegd, weet u wel, zoals een ploeg door de akker heen gaat, diepe voren, lang zijn ze getrokken. En tegelijkertijd zegt Pilatus, ik breng hem tot u uit, zodat u naar hem kijkt, want hij is onschuldig. En dan dat, te midden van die massahysterie, want u moet zeggen, het is in de kerk is het stil vanavond, maar in die dag niet, hè. Van alle kanten geschreeuw en geroep. Weg met hem, kruisig hem. Maar u moet vanavond, want dat doet de schrift, vanavond moet u naar hem kijken. Ziet u dat ook? Hij zegt niets. Hij zwijgt. Er zijn in heel dit proces, zijn er momenten dat de Heer Jezus zijn mond heeft opengedaan, dat is waar. Als de tekst uit Jesaja, als een lam werd hij ter slachting geleid en hij deed zijn stem niet open, zijn mond niet open, dan is dat niet zozeer dat de Heer Jezus helemaal niets gezegd heeft. Dat hebben we net gelezen, diverse keren heeft hij enkele woorden gesproken. Maar als het gaat om zijn verdediging, als het gaat, laat ik het nou voor jou als kind proberen heel helder te zeggen. Als er op school vroeg bij mij iets gebeurde en ik kreeg de schuld dat ik het had gedaan terwijl ik het niet had gedaan. En ik weet van die voorbeelden, er waren ook wel eens momenten dat ik het wel had gedaan. Maar op het moment dat ik zeker, dit heb ik niet gedaan. Op het moment dat ik daar de schuld van kreeg. Was het eerste wat je uitriep, ik heb het niet gedaan. Ik wil die straf ook niet hebben, dat is niet... Als er één kon zeggen vanavond, ik heb het niet gedaan, is hij het. Alles waarmee hij beschuldigd wordt, dat zijn jouw zonden. En die van mij. En hij zwijgt. Heel dat afschuwelijk gebeuren wat zich eerst aan het oog heeft voltrokken van het volk. Maar nu als spotkoning zoals die voor hen wordt gesteld. Daar staat hij dan met die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Zie de mens. Als het gaat in de kerk om vergeving van zonde, dan zijn dat geen goedkope woorden. Ik hoop dat u dat nooit denkt. Elke zonde die ik gedaan heb. Aangrijpend. Ik moet vanavond, en dat probeer ik met u, dieper gaan verstaan wat dat evangelie wil zeggen. Het is een opmerkelijk woord, want aan het begin van het evangelie heeft die stem eigenlijk ook al geklonken. Zie, kijk, dat is voor Johannes een geweldig belangrijk element. Kijk, het lam van God. Toen hadden we het nog niet zo in de gaten, denk ik. Nou, de discipelen in ieder geval niet. Toen hadden ze nog niet zo in de gaten. Ik merk dat met preek ook altijd. Met kerst preekt het nooit eenvoudig. Daar zit altijd veel romantiek omheen. En daar zit altijd... Ik heb altijd iets idee met kerst. Dan hebben we allemaal het gevoel dat wij een beetje voor dit kindje moeten zorgen. Maar dat is het niet. Ik moet niet voor dit kindje zorgen. Dit kindje komt om voor mij te zorgen. Zie het lam, het lammetje in het begin nog niet zo in de gaten. Maar dat lam blijkt deze mens te zijn. Die hier buigt onder de beschuldiging die hem wordt aangedaan. Gemeente, dat is het evangelie. Pilatus die wordt hier als instrument van God gebruikt. Als hij hem voor u stelt en hij zegt, zie de mens. Hij onschuldig en toch overgegeven. En dat gebeurt, dat moet u ook niet vergeten, dat gebeurt met goddelijke toestemming. God de Vader in de hemel, en ik bedoel het eerbiedig, die zit niet machteloos toe te kijken. Van wat doen ze nu met mijn kind? Heeft u dat gehoord, hoe Jezus dat zomaar uitdrukkelijk zei? En dat hij daarmee zijn vader gelijk gaf. U zou geen macht hebben over mij, indien het u uit de hemel niet gegeven ware. Dus wat Pilatus hier doet, wil dat zeggen, gebeurt met toestemming van de Vader. Gemeente, dit duizelt mij, dit kan ik ook ten diepste niet bepreken. Vanwege al die zonden die ik heb gedaan, vanwege al die onreinheid. Nu behaagt het God de Vader om niet mij, maar om zijn zoon te verbrijzelen. Nu krijgt Pilatus, die krijgt de macht om Jezus over te gaan geven om te kruisigen. En dan laat God de Vader dus de schrift in vervulling gaan. Dat niet alleen de schriftgeleerden en de overpriesters, zo stond het in de eerste en de tweede leidersaankondiging, maar in de derde leidersaankondiging stond het er uitdrukkelijk bij dat ook de heidenen hem zouden overleveren. Gaat hier in vervulling. Maar ik hoor daarachter, hoor ik de stem van de Heere God de Vader. Hij stelt hem aan u voor. Kijkt u eens goed naar de mens. Gemeente, ziet u de liefde van de Vader. Ik weet niet wat je allemaal uitgevreten hebt in je leven, dat weet ik niet. En ik weet dat wel iets van mezelf. En ik hoop dat jij het gewoon ook al iets ontdekt in je hart. Dat je als je dat, ik had het met de belijdeniskattegezant hierop, ook mensen belijdenis te doen. En in de gesprekken zei het een paar tegen me, dominee, toen ik aan de catechese begon. Toen had ik echt de hoop dat naarmate ik nou maar meer zou bezig zijn met de Bijbel, nog serieuzer, dat ik dan minder zonde zou gaan doen. En ik blijf maar tegenaan lopen. Ik kom tot ontdekking een beetje wat Paulus ook zegt, hè, van het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En dat is, ik hoop dat uw ervaring ook wat is, dat je zegt, juist naarmate je groeit in het geloof, dat is de diepte van de geloofskennis, dat ik steeds meer leer, hoe zelfs na ontvangen genade, gemeente, dat is wat. Als u al zoveel genade van God hebt ontvangen, als u al mocht weten in hem geborgen te zijn, en dat dan toch nog die oude mens, die zo weer op kan spelen, en die zomaar in één keer weer daar kan zijn, en Ik ben een doelmisser. Ik ben een doelmisser. Deze mens niet. Hij is tot zijn doel gekomen. En deze mens staat daar in mijn plaats. Gemeente, het gaat er mij niet vanavond om. En Pilatus was dat wel zijn bedoeling om wat meelij op te wekken. Maar daar gaat het in het evangelie niet om. Wij vertellen u niet het kruisevangelie tot in detail. Opdat we eens met medelijden zouden kijken naar hem. Dat moet u niet doen. Daar wordt vandaag ook op tal van manieren, proef ik iets die sfeer, alsof we wat met meelij moeten kijken, wat er toch wel niet met Jezus gebeurt. Jezus zegt, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Als zij dit al doen met het groene hout, wat zal er met het dorre hout geschieden? Waar het in de Bijbel om gaat, dat als u naar de Heer Jezus kijkt, wat hem wordt aangedaan, dat u leert zien wat de zonde die u en ik doet, wat dat teweeg heeft gebracht. Het gaat hierom dat ik tot de Luther heeft dat denk ik terecht wel gezegd. Dat de wet hem niet tot schuldkennis heeft gebracht. De wet veroordeelt hem wel. Maar dat heeft hem niet tot het diepe inzicht van schuldbesef gebracht. Wel tot die keek. Wat het de zaligmaker heeft gekost. Daar zie ik pas hoe ernstig God de zonde neemt. Ik word er een stukje dichterbij gehaald. Ik kan er niet langs heen. Ik moet vanavond, en u ook, en jij ook, je moet vanavond naar hem kijken. Daar staat een mens hier voor ons, die doemwaardig voor God is geworden. Wilt u de grootste zondaar zien? Die staat hier voor u, ziet de mens. Hij heeft zelf nooit geen zonde gedaan, dat is waar. Hij staat er aan de ene kant als die tweede Adam, volmaakt zoals ik had moeten zijn. Maar er staat in de Bijbel, in de Korinthebrief, God heeft hem tot zonde gemaakt. En hij zwijgt. Zie de mens, de spotkoning. Daar, even voor jullie als kinderen, als ik het nou eenvoudig zeg, eigenlijk moeten we zeggen, Heer Jezus, gaat u eens een stapje opzij. U hoeft daar niet te staan. Daar moet ik staan. Is er iemand vanavond die zijn plaats wil innemen? De plaats van deze mens. er iemand die als zijn plaats in kan nemen? Niet wil nemen, dat is één, maar ook kan innemen. Is er iemand die kan zeggen, ik ben ook onschuldig, ik kan daar wel staan? Deze mens. Jonge vrienden, dat geldt even goed voor jullie, want daar kan je soms mee worstelen. Dat weet ik, want dat hoor ik, ken ik ook uit mijn eigen leven, ik merk dat in de gesprekken. Dat je soms als jongere ook met die vraag heel erg bezig kan zijn. Als ik nou steeds maar zondig, als ik nou maar steeds, en dat heeft u misschien op oudere leeftijd nog steeds, dat denk ik wel, die boezemzonde, die alsmaar maar weer die kop opsteekt en dat je zegt, als ik daaraan denk en ik merk dat ik de schuldige ben en als ik, kan ik dan wel in dat koninkrijk van God binnengaan? En dan zegt de Heere God vanavond, kijk dan eens goed naar die kroon. Nee, het is nog geen eerkroon, het is een doornkroon. Dat betekent dat is het product na de zondeval, weet u wel. Van het moment dat de aarde doornen en distelen voortbracht. En als ik goed naar die doornkroon kijk. Dan wijst de Heilige Geest in je leven soms heel concreet de zonde aan. Dan gaat het niet zomaar over de zonde in zijn algemeenheid. Dat vind ik wat te gemakkelijk, gemeente. Je moet niet zomaar bidden, wilt u mijn zonde vergeven? Als je dat nog zo bidt, bid dan eerst maar met David mee of de Heere God je zonde ook werkelijk wil laten zien. En dan laat de Heere God nog niet eens alles in één keer zien, want dat overleef ik niet. Maar dan staat er, dan ontdekt de geest die steeds meer en meer aan wat die zonden zijn. En dan ga je die doornen, van die doornenkroon, die ga je als het ware bestuderen. Dan zie je daar die ene doorn vanwege mijn hoogmoed. En dan zie ik daar die andere doorn vanwege de leugens die ik heb verteld. En dan zie ik daar ook die doorn zitten, omdat ik mijn God niet de eer heb gegeven die hem toekomt. Wat heb ik vaak gezwegen als het erop aankomt. En dan zie ik die andere doorn zitten vanwege mijn vleeselijke begeerte. En dan, niet alle doornen zijn zichtbaar. Sommige doornen zitten ook wat meer naar achteren. Voor niemand bekend misschien wel. Maar dat wat u al uw leven lang in uw hart meedraagt. En wat alsmaar in uw gedachten is. En wat soms niemand weet. O Heere God, wie ben ik? Gemeente, ik predik geen optimistisch mensbeeld in dat opzicht. Ik predik geen optimistisch mensbeeld van een mens die onschuldig is. Maar wij preken wel een goede God. En dat juist voor die slechte mensen. Dat ik God niet meer ken zoals hij gekend wil worden. En dat ik nu vandaag moet zeggen dat ik God ook op aarde nooit zal kennen zoals hij ten diepste is. Zal straks altijd meer en groter en heerlijker zijn. Maar dat de Heere God nu tot mij gezegd heeft in het evangelie van Johannes. Dat God zich nu voortaan aan die zondige mens hoe laat kennen? Door zijn Zoon. Daar leer ik God kennen, dat hij nochtans, en gemeente, dat is een woord, nochtans, door Christus, mijn Vader wil zijn. Dan komt er weer kennis. Dan komt er weer kennen. U weet dat denk ik wel, want dat zal wel meer gezegd zijn, dat woordje kennen in de Bijbel het diepste kennen is zoals man en vrouw elkaar ook kennen. Dan komt er weer een innige gemeenschap tussen de mens en tussen God. Hij staat hier niet voor zichzelf. Hij staat hier niet voor zichzelf. Hij staat hier voor zondaren. Zij brengen hem tot hem uit. Hij wordt uitgebracht. Als u heel goed kijkt in vers 5, dan staat het er zelfs nog iets anders. En dan wordt het nog bijzonderder. Er staat heel uitdrukkelijk dat Jezus uitkwam. En vanuit het Grieks is dat echt een activiteit van Jezus zelf. Het is alsof hij zelf naar voren komt. Jezus komt uit tot u. En zo komt hij voor ons staan. Hij zegt, ik neem de plaats in. Als wij dat in de kerk lezen, dat hij dus dat voor ons deed. Dan mag je vanuit Grieks ook vertalen in de plaats van. Ik zei in het begin van de preek dat ik daarop terug zou komen dat het zo ontzagwekkend belangrijk is dat wij vanuit het evangelie horen, want geloven dat is ook gewoon weten met je hoofd, dat wij vanuit het evangelie horen dat hij onschuldig is, zowel door de geestelijke leiders als door de wereldlijke leiders. Stel dat ik u een zaligmaker moest verkondigen, die zelf ook gezondigd had. Die zelfs ook niet volmaakt geleefd had. Dan ging u verloren. Dan was er geen enkele weg tot behoud. Dan zou ik ook niet weten wat ik vanavond moest verkondigen. Maar heel de schrift door laat het woord ons zien. Deze Zoon van God heeft die zonde nooit gedaan die u deed. En toch, hij droeg ze. Is u wel eens opgevallen in het avondmaalsformulier, waar het staat dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden? En dan komt het dat zinnetje, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ik neem u niet alleen mee vanavond naar de rechterstoel van Pilatus. Ik neem u ook vanavond mee naar de rechterstoel van God. Mag ik u eens vragen, als u deze mens, die u vanavond getoond wordt, als u niet voor hem buigt, anders gezegd, als u zonder deze mens uw hoofd straks neer wil leggen, mag ik u gewoon eens vragen vanavond, hoe wilt u dan gaan staan voor de rechterstoel van God? Wou u het zonder hem doen? Ik vraag niet of u alles van hem begrijpt. De discipelen hebben heel veel niet van hem begrepen. Ze hebben wel gezegd, tot wie moeten wij anders uitgaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Als u hem nog niet beleden hebt, straks mag u het een elftal mensen zien doen. Als u hem nog steeds niet beleden hebt, wordt het geen tijd. Hier is mijn enige redding. In zijn onschuld ligt mijn enige redding. In zijn onschuld ligt mijn enig behoud. Toen jij gedoopt bent, toen had je dat zelf nog niet in de gaten. En dat geeft ook niet, want het ging ook niet wat jij wou en jij wilde of wat jij geloofde. Het ging erom wat God je al toezei. En toen hebben wij zelfs al voor jou gebeden, wist je dat? Voor de jeugd van de gemeente, toen hebben we voor je gebeden. Dat gebeurt iedere keer, let er maar op als er weer gedoopt wordt. Dan bidden wij of je door deze onschuldige man van smarten straks zonder verschrikken mag verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En ik kan je zeggen, dat doet God ook zo. Dat hij aan degene die weten dat zij stervend gaan, juist als ze mogen zien, gisterenmiddag was ik bij een jonge vader, en die weet dat er nog maar enkele dagen zullen zijn. En het was goed. Dat is dat wonderlijke van de kracht van het evangelie. Het was aangrijpend, dat zul je begrijpen. Als je ziet op de kinderen, als je ziet op een vrouw die straks achterblijft. En toch, we deden dat woord open. En we hebben gezien op deze kruiskoning, op deze man van smarten. Die zich uit de hemel heeft laten werpen. Die zich tot in de hel heeft laten neerdalen. Daar ging de hel voor hem open. En voor mij dicht. En dan ging de hemel voor hem dicht. En voor mij open. En dan komen de dingen in eeuwigheidsperspectief te staan. Gemeente, wij zijn niet maar even. Wij zijn niet maar een moment. Of we nu 40 of 80 of misschien wel 100 worden. En ik heb begrepen dat jongeren die geboren nu worden, dat ze zeker over de 100 worden volgens de prognoses. Maar dan nog, wat is 100 op een eeuwigheid? Maar met deze koning, daar durf ik het mee te wagen. Jezus dan zelf kwam uit. Hij is het zelf die naar mij toe komt. En als u hem zo tot u ziet komen in de verkondiging van het woord. En hij voor u komt staan. Om je vertrouwen nu volkomen te stellen op deze mens. Waarachtig God en ook waarachtig mens. Die zo de straf in mijn plaats wilde dragen. We gaan de laatste lijdensweek in. De week van stille overdenking. Nee, wij roepen elkaar deze week niet op om wat meelijden met hem te hebben. Wij roepen u op om in hem te geloven. Daar roept God u toe op. Om te geloven in deze mens. Ingehaald en uitgestoten. Hosanna en kruis hem. Vrijgesproken en toch veroordeeld. En dat allemaal, opdat de mens, u en ik en jij, die achter dit lam schuilt, het tot verwondering kan uitroepen, ik was veroordeeld, maar door hem vrijgesproken. Ik was uitgestoten uit het paradijs, maar door hem binnengehaald. Ik was weggestuurd, daar stond een engel met een vlammend zwaard. Maar door hem zal het klinken, Hosanna, komt in, gij gezegende mijn vaders. Amen. Gemeente, wij gaan daarvan zingen uit Psalm 56 en het tweede en het vierde vers. Maar hij in zijn eenzaamheid het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar mag ik het zingen, zegt Psalm 56. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. 2 en 4 van Psalm 56. Gebed, wij gaan eindigen met dankzegging. In onze voorbeden willen we gedenken aan de familie Dirk en Anja Bogert. Vanmorgen is de vader van Anja overleden en we willen dat in ons gebed gedenken. Zullen wij samen bidden. Heere God in de hemel, die wij in uw Zoon, de Jezus Christus, als onze Vader, nederig aanroepen, dat u tot ons wilde komen in de bediening van uw woord. En dat niet alleen, als we dat zo zeggen en het woord mogen opendoen, dan mogen tot ontdekking komen dat u tot ons kwam als de volmaakt onschuldige. Zoals u uit de hemel kwam, nooit geen zonde gekend, niet zelfs gedacht of gedaan. Heel uw hart ook rein, uw denken rein, alles volkomen overeenkomstig de wil van uw Vader. Zo heeft u dat ook gezegd, ik heb niet anders gedaan dan de wil van mijn Vader. Zelfs tot het uiterste, ook toen de drinkbeker bijna te zwaar werd. Nochtans niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toch veroordeeld. Heere, wij raken er gewoon van in verwarring als we erover nadenken. Naar het recht gesproken gaat het hier niet goed. Klopt het niet? Leer het ons ook mee te zeggen. Die plaats behoort ons toe. Die plaats waar het oordeel valt. Waar de dood wacht. Waar de Godverlatenheid is. Tegelijkertijd, Heer, waar we dat proberen te overdenken, dat houden we nog niet één seconde uit. Die plaats waar geen weg voor ons meer terug zal zijn. En daarom vallen wij u te voet, ook in het gebed vanavond. In aanbidding dat u in die plaats wilde staan. En dat u het tot ons wilde verkondigen, dit deed ik voor u, dit deed ik in uw plaats, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan gaat het niet alleen meer over ons lichamelijk sterven, onze eeuwige dood die u wegneemt. En daarvoor in de plaats het eeuwige leven schenkt uit goedheid. Zonder pijl. Heere, wij roepen u aan, o Heilige Geest. Wil dat wat wij in uw Zoon, in de Jezus Christus hebben. O Heilige Geest, wil dat toepassen in ons hart. Opdat het niet langs ons heen gaat. Maar opdat wij het in het geloof mogen aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat u ons hier te zien geeft, dat gaat al ons denken te boven. Hier zien wij hem staan met de doornenkroon. Met de opengeploegde rug. Hier zien wij hem gaan richting Golgotha. Hij voor mij. Heren, dan kunnen we sterven. Wanneer dat ook is. Of dat vandaag of morgen of over 30 jaar is. Dan kunnen we meezeggen. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Heren, wij willen u ook hartelijk danken dat u met het evangelie, dat u het ook laat verkondigen. Opdat onder die verkondigingen, daar bidden wij om door de kracht van uw geest, het geloof wordt gewekt bij jongeren en bij ouderen. En wat een voorrecht is het dan ook, Heer, als u het geeft binnenkort. Dat ook in het midden van de gemeente ook weer luid en duidelijk klinken mag. Als het ja-woord wordt gegeven, wilt u hen in het bijzonder ondersteunen. Ook als de duivel hen dwars zal zitten. Als hij op hen zelf laat zien. Als de duivel ons precies weet aan te wijzen waar het bij ons weer mis is gegaan. Maar laten we dan ook, Heere God, het woord van u juist ter hand nemen. Waarin u ons niet terugwijst op onszelf. Niet in de wanhoop brengt. Maar waar u juist zegt, ziet de mens. Zie hem, uw kruiskoning. Zie de doornen die hij gedragen heeft. In uw plaats, Heere God, daar ligt ook ons behoud en daar ligt dan ook ons belijden van ons geloof. Wilt u daarmee doorgaan? Dat uw gemeente gebouwd mag worden? Wilt u daarin geloofsverdieping geven? Wilt u daar waar geworsteld wordt, wilt u daar ruimte geven, juist door het zien op hem, dat lam van God, dat de zonde ter wereld wegdraagt? Heren, wij komen u bidden voor de voortgang van het evangelie. Wees met onze vriend en broeder, dominee Breuren, met zijn gezin. Zegen hen ook in de diensten die voorbereid mogen worden, die geleid mogen worden. Geef het licht van uw Heilige Geest om de gemeente daarin voor te gaan en te bouwen in het allerheiligst geloof. Geef trouw bij de gemeente, lust om te zijn als het woord verkondigd wordt. Wij bidden u, Heren, wilt u zijn met hen die bedroefd zijn. We hebben net de namen genoemd van Dirk en Anja Bogert. U weet van het overlijden van deze morgen van de vader van Anja. Wij bidden, wilt u ze vertroosten. Wij kunnen dat niet, Heere God. Wij kunnen om hen heen staan, maar echt woorden van troost. Maar ze zijn wel bij u. En die woorden mogen elkaar ook aanreiken. Dat u die God bent, bij wie wij terecht kunnen, die zelf gezegd heeft dat u uw hand uitsteekt, opdat wij al ons verdriet erin leggen. Heren, wij bidden van u. Wij hebben vandaag ook onze gaven mogen geven. En nu willen we van u vragen, wilt u met die gaven, wilt u het rijkelijk zegenen? Het vermenigvuldigen. Het zal toch bijzonder zijn, Heere God, als wij hier vandaag in waarde onze gaven gegeven hebben in de collectezak. En als door die gaven uw woord mag worden vertaald op andere plaatsen in deze wereld. Straks dat woord van u, van de kruiskoning, mag worden gelezen. En het evangelie heel ver hier vandaan ook verkondigd mag worden. Als u straks terugkomt, Heere God, en dan er een volk zal zijn uit alle talen en natiën. Wij willen de collecte dan ook met onze gebeden omringen. En geef dat we het ook in ons persoonlijke gebeden mogen meenemen, ook het werk van de zending. Omdat uw evangelie zijn voortgang heeft. Wij bidden, Heer, ook voor het werk wat hier gebeuren mag. We gaven onze gaven ook voor de voortgang van de kerk. Voor de bediening van het woord. En wil ook dat zegenen. Heer, zo mogen we het alles in uw handen neerleggen. Wetend dat het in uw handen wel bewaard is, omdat u zelf het bent die uw kerk bewaart en regeert en vermeerdert. Zo bidden wij. Niet omdat u dat aan ons verplicht zou zijn, Heere God. Maar wij doen het net als Daniel. Wij werpen onze smekingen neer op uw barmhartigheden, die vele zijn, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 118. En wij zingen daarvan het vierde vers. 118 en daarvan vers 4. Gemeente gaat en in vrede verheft uw hart tot God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.